Opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij de 78ste psalm, de versen 2 en 3. Verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. Des Heere lof uit s lands historie blaam, zijn sterke arm en grote wonderdaan. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven, die Israël zijn nageslacht moet leren, opdat men nooit haar kennis mogen ontberen. God vordert dat de naneef eeuwenlang van kind tot kind dit onderwijs ontvang. De versen 2 en 3 uit Psalm 78.
Thank you.
met elkander belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de profetieën van Jesaja, het 44ste hoofdstuk, vanaf vers 9 tot en met 21. We noemen nu Jesaja 44, de versen 9 tot en met 21. De formeerders van gesneden beelden zijn al te samen ijdelheid, en hun gewenste dingen doen geen nut. Ja, zij zelf zijn hun getuigen. Zij zien niet en zij weten niet. Daarom zullen zij beschaamd worden. Wie formeert een god en giet een beeld dat geen nut doet? Ziet, al hun medegenoten zullen beschaamd worden, want de werkmeesters zijn uit de mensen, dat ze zich altemaal vergaderen, dat zij opstaan. Zij zullen verschrikken, ze zullen tezamen beschaamd worden. De ijzersmid maakt een bijl en werkt in den gloed en formeert het met hamers en bewerkt het met zijn sterke arm. Ook lijdt hij honger totdat hij krachteloos wordt. Hij drinkt geen water totdat hij aanmächtig wordt. De timmerman trekt het richtsnoer uit. Hij tekent het af met de draad, hij maakt het effen met de schaven en tekent het met de passer en maakt het naar de beeltenis eens mans, naar de schoonheid van een mens, dat het in het huis blijven. Als hij zich zederen afhoudt, zo neemt hij een cipressenboom of een eik en hij versterkt zich onder de bomen des wouds. Hij plant een olmboom en de regen maakt dien groot. Dan is het voor de mens om te verbranden. Dan neemt hij daarvan en warmt zich erbij. Ook ontsteekt hij het en bakt er brood bij. Daarboven maakt hij er een god van. En hij buigt zich daarvoor. Hij maakt er een gesneden beeld van en knielt ervoor neder. Zijn helft brandt hij in het vuur. Bij de andere helft daarvan eet hij vlees. Hij braadt een gebraad en hij wordt verzadigd. Ook warmt hij zich en hij zegt, ha, ik ben warm geworden. Ik heb het vuur gezien. Het overige nu daarvan maakt hij tot een god, tot zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor neder en hij buigt zich en aanbidt het en zegt, red mij, want gij zijt mijn God. Ze weten niet en verstaan niet, want het heeft hun ogen bestreken dat ze niet zien en hun harten dat ze niet verstaan. En niemand van hen brengt het in zijn hart en er is nog kennis, nog verstand dat hij zeggen zou, de helft daarvan heb ik verbrand in het vuur, ja ook op de kolen daarvan heb ik brood gebakken en ik heb vlees daarbij gebraden en heb het gegeten. En zou ik het overblijfsel daarvan tot een gruwel maken, zou ik nederknielen voor hetgeen van een boom gekomen is. Hij voedt zich met as. Het bedrogen hart heeft hem terzijde afgeleid, zodat hij zijn ziel niet redden kan. Nog zeggen, is er niet een leugen in mijn rechterhand? gedenk aan deze dingen, o Jacob en Israël, want gij zijt mijn knecht. Ik heb u geformeerd. Gij zijt mijn knecht, Israël. Ge zult van mij niet vergeten worden. Laten we nu met elkander bidden om de zegen des Heren. Het is in de weg van uw aanbiddelijke goedheid, Heren, dat we aan de namiddag van deze dag, te midden van de barre koude weersgesteldheid, elkander toch nog weder mogen ontmoeten aan de plaats des gebeds. En u buigen wij voor u neder. En wij bidden u, Heere, gedenk aan ons. Zie in gunst op ons van boven. En wees gij ons genadig. Want immers verder kunnen we niet komen, Heere, dan als arme bedelaars, als arme zondaren, die het alles hebben verbeurd en verzondigd, en die nergens recht of aanspraak op kunnen maken. Mensen, kinderen, die vol zitten van afgoderij en beeldendienst, en daarom buigende voor de voetbank uw voeten, bidden we u, mochten we voor het eerst of bij vernieuwing zo eens recht voor u te bukken krijgen in het stof, in eigen nietigheid en onwaardigheid, in het levendig besef dat wij niet anders doen dan van uur tot uur tegen u zondigen. Wij zijn tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. En wij verderven onze weg uit en van onszelf. Kunnen we niet anders. En daarom hebt ge het getuigd in heilige ernst tot uw kerk, Heren, uit u. Geen vrucht meer in der eeuwigheid. En dat leert gij uw kerk, uw volk, vaak in de smartelijke weg der ontdekking, Heren, waarin gij ze gewaar doet worden, hoe ze slechts vruchten des doods kunnen dragen, en dat er in hen u niets is wat u behagelijk is, en dat eens geschapen naar uw dierbaar deugdenbeeld, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, maar het heeft ons niet goed gedacht u in herkentenis te houden. En zo zijn we in ons bondshoofd Adam alle van u afgevallen, en liggen we daar in de diepe put met modderig slijk, waaruit niemand helpen nog verlossen kan. Dan gij, o Heere, alleen. En u smeken u, zo er nog vreemdelingen van zijn, mocht gij er eens aan ontdekken, mocht ge dan het onderwijs van deze uren door uw lieve geest nog eens voor hoofd en hart willen heiligen en toepassen, dat we er eens recht aan ontdekt werden, hoe we vol zitten met allerlei pogingen om onszelf te willen redden, te verlossen en te zaligen. Of dat we u, Heere, wel willen helpen hebben als helpende genade. Want ach, Heere, dat hart, een warwinkel, ja, een winkel vol afgodsbeelden die wij maken in de plaats van den enige ware God. We verstaan er niets van wat gij zegt in uw woord. Die mij aanbidden, moeten me aanbidden in geest en in waarheid. En dat is toch op de manier zoals die tollenaar het doen mocht, Heere, gans verbroken en verslagen in de ellende van zijn eigen zondig bestaan, maar die toch werd uitgedreven tot u, die u, o God, toch niet missen kon, en daarom opging naar de tempel, en het uit zijn ziel geperst werd door uw lieve geest. Wees mij zondaar genadig. Dat is de rechte godsdienst. Als arme zondaren u, o Heer, nodig te hebben, buiten u, o Heer Jezus, niet te kunnen leven. Heilig om u verlegen te zijn en het te doorleven. Geef me Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heren, werden we toch allemaal, onze kinderen, jongeren en ouderen, eens mee bezet, heren. Dat we ze werden uitgeschud uit dat nest van zorgeloosheid, van valse lijdelijkheid en doodheid. U zijt toch de machtige Heere en u wilt toch door de dienst des woords werken. En daarom smeken we om de bediening van uw lieve geest bij uw woord. Omdat dat woord in onze harten zijn kracht mogen doen tot waarachtige bekering. En dan ontdekt ge er wel aan, Heere, aan alles wat er in dat hart woont. Want al hebben we als de heidenen of als Rome geen beelden waarvoor we knielen, we zitten in ons hart vol met afgodsbeelden. Verkeer de gedachte van u, sleur godsdienst, eigenwillige godsdienst, Heer, het zijn allemaal afgoden. Ach, ontdek er toch maar aan, opdat we ganselijk uitgeschud nog eens de gepaste voorwerpen gemaakt werden voor de verheerlijking van u, o Heer Jezus, in onze harten. Gij zijt het uitgedrukte beeld van des vaders zelfstandigheid en waar de ziel zijn ellende maar recht krijgt te beleven. Daar wilt gij hem toch openbaren in wie die arme zondaar in het beeld Gods hersteld kan worden. En naarmate de ziel nu maar door het geloof met uw beminnelijke Heere Jezus verenigd wordt, uit u leert leven, sterven de afgoden en krijgen we uit u te leven, krijgt gij meer betekenis in dat hart en leven. Wordt gij noodzakelijker, dierbaarder, gepaster, algenoegzamer. En dan wilt ge doen ervaren in de weg der verlossing hoe de ziel u nu kan dienen in geest en in waarheid, Heere. Dat is toch in de waarachtige verootmoediging des harten ondervindende hoe gij in droefenis troost, hoe gij onder het kruis sterkt, hoe gij in moeitevolle omstandigheden zorgt, hoe gij in wegen waar wij geen uitkomst zien een weg wilt banen als een trouwe, barmhartige God en Vader in die gezegende Heer Jezus Christus voor al de uwe. Heere, wil dan het onderwijs uit die dierbare catechismus gegrond op uw woord zegenen. We gedenken met uw kerk die staat op de belijdenis, op de grondslag van uw woord en de belijdenisgeschriften. Hoe 400 jaar geleden door uw, o God, dat kostelijke geschrift onze catechismus verschijnen mocht. Waardoor de duizenden en duizenden in de loop der eeuwen zijn onderwezen, zijn verkwikt, zijn vertroost, zijn bemoedigd geworden. Buigende voor u mogen we den naam uw goedheid ootmoedig dankzeggen. Dat gij toen het voor de kerk zo donker was, toen de kerk te gronde ging in ongeloof en in dat Roomse bijgeloof, o God, en onze vaderen hun belijdenis bekroonden met het bloed op de brandstapels of op de schavotten, dat gij in het hart van mannen verwekt hebt door uw lieve geest om de zuivere waarheid uit uw woord in de catechismus op te stellen, waardoor het volk wordt onderwezen in de waarheid die naar de godzaligheid is. En als ze daar nu niet naar is, dan zal het geen dageraad hebben. En nu hebben wij die schat der eeuwen. De schat die gij aan uw kerk gegeven hebt. We hebben er ook dikwijls over horen prediken. Heere, mocht u het maar eens heiligen aan ons aller hart. En mocht uw volk nog weer verkwikt en bemoedigd, vertroost en versterkt worden om zich te houden aan die leer. Want het is toch de leer die naar de godzaligheid is en die een andere evangelie brengt, die zij vervloekt. In tijden van afval, van vervlakking, mocht ge ons willen bewaren bij die waarheid die naar de godzaligheid is. En zoals onze vaderen smeekten om de genade, al zouden ze alleen staan, pal te mogen staan voor die waarheid, bidden wij het ook met een ootmoedig en bevend hart van u, Heere. Geef ons de genade om in die waarheid te leven en in die waarheid te mogen sterven. Om uw verbonds wil. Amen. We gaan met u lezen en overdenken de 35e zondagsafdeling uit de catechismus. Zondag 35. Waar gevraagd wordt: wat eist God in het tweede gebod? En het antwoord luidt dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan, nog mag, in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God. De welke zijn christenen, niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Zie, geliefden, wat heeft de Heere aan zijn kerk toch in onze kostelijke belijdenisgeschriften een heerlijke en rijke schat gegeven. Die kostelijke belijdenisgeschriften die zijn opgesteld geworden door godvruchtige mannen, van God geleerd en door den Heilige Geest onderwezen. En zij hebben in de belijdenis kort uiteengezet al de rijke schatten die zij opgedolven hadden uit dat enige onwankelbare vaste godsgetuigenis. Onder die belijdenisgeschriften neemt onze Heidelberger catechismus niet de minste, maar wel de eerste plaats in. De Heidelberger catechismus. Het was gisteren, de 19e januari, juist 400 jaar geleden, dat de eerste catechismus van de pers kwam, gedrukt door Jacob Meijer te Heidelberg, de 19e januari 1563. In de eerste druk van de Heidelberger catechismus schreef de bezieler en de promotor van dit boekske, Frederik III, de keurvorst van de Palts, een voorrede. Het was immers de almachtige God zelf die door zijn Heilige Geest in het hart van deze godvruchtige keurvorst Frederik III gaf om een leerboekje samen te stellen dat de korte inhoud van de Heilige Schrift zou weergeven, opdat dan het volk geleerd zou worden uit het woord van God wat de rechte waarheid is naar de godzaligheid. 1563. Dan leven we immers in de tijd, kort na de reformatie, waar het God behaagd had om zijn kerk weer vrij te maken uit alle Romeinse afgoderij en bijgeloof. Het almachtige God behaagde om het licht van de kandelaar weer te ontsteken en het volk te laten onderwijzen naar de leer die naar de godzaligheid is. Toen was het in die tijd dat Frederik de Derde, zeiden we, door God zelf bewogen werd om zulke leerboekje te laten opstellen. Die Frederik de Derde was zelf in de Roomse leer opgevoed. Door zijn huwelijk met Maria van Brandenburg, die van harte de leer van Luther was toegedaan, kwam hij tot nader inzicht en het behaagde de Heere aan zijn hart de waarheid te heiligen door het onderzoek van Gods woord en verschillende theologische geschriften. Behaagden de Heere het licht in de ziel van deze Frederik de Derde, de keurvorst van de Pals, te doen opgaan. Hij brak met Rome's kerk. Dat kostte hem ontzaggelijk veel. Smaad, hoon, laster, verguizing. Zijn vader, keurvorst Otto, stiet hem uit. Hield de bron van inkomsten, waar Frederik de Derde met zijn talrijk gezin van leven moest, hield hij in, zodat Frederik de Derde in zeer armelijke omstandigheden kwam te verkeren. Zwaar en moeilijk werd zijn weg, maar hoe donkerder de weg, hoe meer het God van de hemel beliefde het licht der genade in zijn ziel te doen opgaan. En daarbij kwam dat hij bezocht werd met een zwaar kruis. Een grote dochter verloor hij plotseling door den dood. Een grote zoon verdronk. Ziekte op ziekte werd het deel van Frederik de Derde in zijn gezin. Het scheen of alles tegen was. Maar juist in die zo donkere en smartelijke weg van beproeving mocht toch Frederik de Derde ondervinden wat hij aan zijn God had. In zijn moeite en verdriet, in zijn smart en in zijn tegenheen mocht hij zich vastklemmen aan de God zijns levens. En werd hij meer en meer bezield om de leer die naar de godzaligheid is te verbreiden. Tot de regering geroepen in het keurvorst de Pals, ging hij er dan ook onmiddellijk toe over om de leer der reformatie te laten verbreiden. In dat keurvorstendom was er toen een geweldige strijd tussen de Luthersen en de gereformeerden. Dit smartte het hart van Frederik de Derde. Dagen en vele nachten lang zat hij biddend gebogen over het woord van God. Onderzocht hij vele theologische werken en smeekte de Heere om hem toch die genade en dat licht te schenken wat nu de rechte waarheid is. Wat nu die Lutherse voorstonden, die nog vele beelden in de kerk wilde handhaven, of de gereformeerden die naar het voorbeeld van Calvijn niet één beeld meer in Gods huis wilde hebben dan alleen het woord van God, opdat God gediend zou worden zoals hij gediend wil worden en zoals de 35e zondagsafdeling het in dit gulden boekske zo kostelijk zegt. God wil in geenerlei wijze afgebeeld worden en op geen andere wijze vereerd worden dan hij in zijn woord bevolen heeft. God gaf hem het licht. En dat deed hem kiezen voor de gereformeerde leer dienaar de godzaligheid is. Toen verzocht hij aan een tweetal jeugdige godgeleerden, Casper Olevianus, 26 jaar oud, en Zacharias Ursinus, 28 jaar oud, beide hoogleraar aan de Universiteit te Heidelberg, om in kort bestek de leer des Bijbels weer te geven in een boekske, opdat hij dat boekske in de kerk en in de scholen onderwezen zou worden. Deze twee jeugdige godgeleerden, geliefde, waren al vroeg tot God bekeerd. Het was Zacharias Ursinus die vertellen kon hoe hij als kind reeds levende indrukken had van de heiligheid en rechtvaardigheid zijns Gods, maar hoe aan hem als kind reeds die gezegende Heer Jezus Christus had geopenbaard als zijn schuld overnemende borg en zaligmaker. Dat jonge hart ontvlamde dan ook om de Heere te mogen dienen in zijn koninkrijk. En Casper Olevianus, hij was wandelende met een vriend. Die raakte per ongeluk te water. En toen hij zag dat zijn vriend verdrinken zou, sprong hij hem na. Maar met het redden van zijn vriend scheen hij geheel onder water te gaan en te verdrinken. Met moeite werd hij, deze Casper Olevianus, nog gered. Men wist hem nog bij te brengen, want God wilde dit jonge leven nog niet afsnijden, omdat hij er nog veel werk voor had in zijn koninkrijk. Op de kant gebracht en weer bijgekomen, boog deze Olevianus zijn knieën en daar beloofde hij zijn God: o God, daar heb je me nog bewaard van de dood. Mag ik nou dat poosje dat ik hier moet leven op aarde u helemaal dienen in uw koninkrijk? En het heeft God behaagd deze beide jeugdige godgeleerden tot rijke zegen te stellen. Ursinus stierf op 50-jarige leeftijd en Olevianus op 46-jarige leeftijd. Oud zijn ze niet geworden, maar beide zijn verteerd geworden in de dienst des Heren. In korte tijd, in nog geen 3 maanden, hadden ze de catechismus opgesteld. Na enkele weken moest er reeds een tweede uitgave van de pers komen. En toen werd de 80ste vraag ingevoegd. U weet, die 80ste vraag in de catechismus gaat het over het onderscheid tussen de leer van het heilige avondmaal, zoals Gods woord het leert, en de paapse mis. In 1 jaar beleefde de catechismus 4 drukken. De vijand stond verbaasd, riep alles in het geweer om die gehate catechismus toch te vernielen. Alles spande samen op de synode te Augsburg in 1566 om de overwinning te behalen over die, zo ze zeiden, vervloekte, gereformeerde leer. Frederik III werd op die Rijksdag de Augsburg gedagvaard. Tevoren was zijn vonnis al geveld. Hij moest die leer afzweren, of anders zou hij verjaagd en zeker de marteldood moeten sterven. Toch was deze Frederik III niet te bewegen om toch vooral niet naar die Rijksdag te gaan. Integendeel, stoffelijk goed telde hij niet. En zei hij: zoeken ze mijn leven en laat mijn dierbaren en volzalige God het toe dat ze me doden, dan ben ik des te gauwer, te spoediger in de eeuwige heerlijkheid om God eeuwig te loven en te prijzen. Met zijn zoon Johan Casimir trok hij erheen in kinderlijk vertrouwen op Gods beloften, gelijk hij openlijk voor de keizer en zijn vorsten op de Augsburg, op de Rijksdag de Augsburg getuigde. En zo zei hij toen, en daaruit blijkt de godzaligheid van deze Frederik de Derde, dat mijn Heere en Heiland, Jezus Christus, mij en al zijn gelovigen de zekere belofte gegeven heeft, dat mij alles wat ik om zijns naams wil zal verliezen, in de toekomende eeuw honderdvoudig zal terug ontvangen uit de handen mijns Gods. Heel die Rijksdag verstomde. Zijn belagers werden de mond gesnoerd. God zorgde ervoor, want Heere hand was beschermend over deze Frederik de Derde uitgebreid. En de keurvorst kreeg de vrijheid om in zijn land de catechismus te gebruiken. Het duurde niet lang, geliefde, of die catechismus werd in onderscheidene talen vertolkt. Schier in alle Europese talen, ook in het Hebreeuws en in het Grieks. En door de godzalige Casper van der Heijden ook in het Nederlands overgezet. En door de bekende Petrus Dadeen, de hofprediker, op Nederlandse bodem overgebracht, doordat hij de catechismus liet afdrukken achter zijn psalmboek. Al spoedig werd op de kerkvergaderingen besloten dat elke dienst, de namiddagdienst, gebruikt zou worden om het volk uit de Heidelberger catechismus te onderwijzen, ter inscherping van de waarheid die naar de godzaligheid is in de hopen des eeuwige levens. En bij alle wisseling der tijden, nu reeds 400 jaren lang, is die gewoonte bij de gemeente des Heren in ere gebleven. En als met stervende hand heeft het ene geslacht aan het andere, naast het eeuwig blijvend woord van onze God, ook dit kostelijke gulden leerboekje der vaderen overgereikt. Op zijn sterfbed riep de godvruchtige Koolbrugge tot zijn vrienden, en ze moesten dat overbrengen aan zijn gemeente. En zei Koolbrugge op zijn sterfbed: breng die laatste boodschap van mij over aan alle die God vrezen, de Heidelberger, de eenvoudige Heidelberger. Kinderen, houdt u daar aan. En met recht wordt deze leer door de Heilige Geest aan het hart geheiligd, zal het dienen tot eeuwige zaligheid. Die catechismus begint in zondag 1 over de enige troost in leven en in sterven. En dan wordt deze catechismus verdeeld in 3 stukken, zo u weet, de ellende, de verlossing en de dankbaarheid. We wilden een ogenblik nog met u gaan nadenken over deze 35e zondagsafdeling. We zien hem dan in het licht van die eerste zondag. De ellende, de verlossing en de dankbaarheid. En waar er duizenden door dit woord zijn vertroost geworden en verkwikt, mochten de Heilige Geest behagen ook dit woord voor uw verstand te verklaren en in uw harten te heiligen, dat er eens door getroost mocht worden. En de kracht van de leren van dit gulden boekske, dat hierom draait, om deze enige troost in leven en in sterven te kennen, niet meer uzelf te zijn, want dat is rampzaligheid, maar het eigendom van Jezus Christus te mogen zijn. Dat is de eeuwige gelukzaligheid. De Heere heilige daartoe het onderwijs van de catechismus ook aan uw harten. Zingen we eerst uit de 89e psalm, de versen 4 en 13. En intussen gaat gij uw arbeid doen, waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. geliefden, God de Heere eist in het tweede gebod dat wij hem in geenerlei wijze afbeelden, nog op enige andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. God wil en God kan ook niet afgebeeld worden. Zie geliefde, hoe zou dat mogelijk zijn? God is een eeuwige, volmaakte, alom tegenwoordige geest. En een geest is toch immers niet voor afbeelding vatbaar. Wie het toch doet, krenkt God. Haalt dat oneindige wezen in de kring van het eindigen. En daardoor wordt de Almachtige God onteerd, geliefde. En het is gruwelijk in zijn heilige ogen. Afgodsbeelden, beelden maken en daarvoor knielen. Ach, we weten het, dat doen de heidenen. De heidenen aanbidden zon, maan en sterren. Hebben zichzelf goden gemaakt van hout en steen, waarvoor zij nederknielen. In de verduistering des verstands laat God ze naar zijn soeverein vrijmacht. Afgodendienaars, dat zijn ook de rozen, geliefden. Zeg nu niet in een tijd van ecumene, waarin men helaas op alle mogelijke manier zich met Rome zoekt te verzwageren en er gemeenschap mee te krijgen. Wij kunnen en willen toch niet anders dan onze vaderen, de opstellers van ons kostelijk leerboekje, ons maar houden bij die leer die eerlijk en oprecht zegt, als stoot het velen in deze tijd waar de fijne kantjes worden afgeslepen, en men weer zeggen gaat, ach, we stoelen tenslotte met Rome op één wortel. Willen wij ons houden bij de leer van onze godvruchtige vaderen, die tenslotte zeiden dat Rome met zijn beeldendienst hangt aan de afgoderij. En dat de leer der missen in Rome's kerk is een vervloekte afgoderij. Geliefden, Rome zit vol met beelden. Met afgodsbeelden. Maar ach, hoe was het met dat volk van Israël? De Heere kwam er dat volk van Israël voor te waarschuwen. Te meer waar de Heere met dat volk van Israël in een verbond getreden was. De Heere had gezegd, Israël, mijn volk, ik ben uw God. En toen gaf God zijn heilige wet, waarnaar hij geëerd, gediend, gevreesd moest worden. Zo wist Israël hoe de Heere wilde aangebeden worden. Zo wist Israël hoe ze hem moesten dienen. Maar ach, wat is ook dat bondsvolk Israël telkens en telkens weer afgevallen. Wat is ook dat Israël telkens weer vervallen tot de zonde van de overtreding van dit tweede gebod. Wat deden ze niet, geliefde, aan de voet van de Sinaï? Toen daar het gouden kalf gegoten werd en Israël om dat gouden kalf danste, wilden ze dit in dat gouden beeld zien. Het was wel geen afbeelding van het goddelijke wezen, maar het was een afbeelding van een eigenschap Gods. Maar dit is even zozeer door God veroordeeld, want God en zijn eigenschappen als zijn almacht, zijn wijsheid, zijn onveranderlijkheid, zijn alomtegenwoordigheid, die eigenschappen zijn immers ook God zelf. En daarom is het in wezen absoluut niet verschillend of men een beeld van het wezen Gods maakt, of men maakt een beeld om daardoor een eigenschap van God te openbaren. En dat deed Israël aan de voet van de Sinaï met het gouden kalf. Daardoor beelden ze uit Gods almacht. U weet hoe God verdorend werd en hoe vreselijk hij naar zijn heilig recht dit volk heeft moeten straffen. God wil alleen maar geëerd worden, zoals hij in zijn woord bevolen heeft. Zie eens, wat deed Jerobeam, de zoon van Nebat, toen Israëls rijk in twee gescheurd was. Hij liet afgoden maken te Dan en te Bethel. En zo werd Israël afgevoerd naar de afgoderij. Micha, van wie we lezen in het Richterenboek, liet voor 200 zilverlingen een afgodsbeeld maken. Zo is Israël ten gronde gegaan aan de afgodendienst. Ze komen straks terecht in de bange nacht der ballingschap. God wil, staat hier, op geen andere wijze vereerd worden dan hij in zijn woord bevolen heeft. En wat is dat nu? Hoe heeft de Heer nu bevolen dat hij gediend wil worden, gevreesd en geëerd? Dat is zo doodeenvoudig, geliefde. We hadden het vanmorgen over het woord wat de Heer Jezus sprak tot die Samaritaanse vrouw. Vrouw, indien ge de gave Gods kendet. Met andere woorden, indien ge hem kende die tot u spreekt. Jezus Christus, ge zoudt van hem begeerd hebben het levende water. Want Jezus Christus alleen kan maar het leven der ziel zijn. En al wat buiten de Heer Jezus is, al is het vol met schijnen vrome godsdienst, maar het schiet te kort voor de eeuwigheid en we zullen er eeuwig mee omkomen. Zie, toen zei de Heer Jezus dit tegen die Samaritaanse vrouw. Vrouw, de uur komt en is nu dat die God aanbidden, hem moeten aanbidden in geest en in waarheid. Zie daar hoe de Heere nu gediend en gevreesd wil worden, in geest en in waarheid. En dienen we hem nu niet in geest en in waarheid, geliefde, dan is het beeldendienst. En nu zat Israël er vol van en Rome zit er vol van en de heidenen zijn er vol van. Maar hoe is het met ons? Mag ik eens enkele dingen gaan noemen? En Gods heilige geest, heilige het is aan uw hart, dat ge er voor het eerst of bij vernieuwing aan ontdekt wordt. Hoe uw en mijn hart van nature is als die winkel van Tera, de vader van Abraham. Ik lees dat Tera's winkel vol met afgodsbeelden zat. En laat God van den hemel, het zoeklicht van den heilige geest, in uw hart vallen. En krijgt ge dat hart in het licht van Gods geest en Gods woord te zien, dan zult ge gewaar worden hoeveel afgodsbeelden ook wij in ons omdragen. Wie God niet dient in geest en in waarheid, die heeft een beeldendienst. En dan zijn we al veroordeeld, geliefde. Als we de Heere bijvoorbeeld dienen in beseffeloosheid, in een ongevoelige sleur, als we niet waar zijn in ons dienen van God, of als we de Heere dienen om het oordeel te ontgaan, of om onze verontruste consciëntie tot rust te brengen, dan dienen we God op een andere wijze dan hij in zijn woord bevolen heeft. Dat is in geest en in waarheid, geliefde. En of we nu buigen voor een gesneden beeld van hout of steen of koper of zilver, of voor een verkeerd gedachtenbeeld, het is overtreding van het tweede gebod. Afgodendienaars zijn we. We dienen beelden. Als we zo leven, en hoeveel zijn die er niet, al zeggen ze het soms niet met de lippen, maar het is de praktijk van der hart. God is de alwetende. Maar ons hart zegt soms met Israël, ach, de Heere ziet het niet en de Heere merkt het niet. God is de rechtvaardige, die de zondaar geenszins onschuldig houdt. Duizenden harten zeggen, maar God is liefde. En hij houdt al zijn kinderen wel eenmaal thuis. God is de getrouwe. En wij wantrouwen hem zo dikwijls. Wat is dit nu alles dan overtreding van het tweede gebod, geliefde? Laat de Heere het zoeklicht van zijn geest maar in uw hart laten vallen. Dan moet ge zeggen, lieve God, om u in geest en waarheid te dienen, kan nooit een vrucht van mijn akker zijn. En weet je hoe dat nu komt? En mag ik nu eens vragen vanavond? Heel eerlijk. Dat was het wat Frederik III, de keurvorst van de Pals, eens deed. Enkele jaren nadat de catechismus was ingevoerd, in de kerk het volk eruit werd onderwezen en op school de catechismus werd behandeld, ging deze keurvorst wel eens op huisbezoek. En dan vroeg hij zo wel eens, als hij ergens op bezoek kwam, hoe ver ze gevorderd waren in het leren van de catechismus. En dan trof hij er wel aan en die zeiden, we kennen gelukkig heel de catechismus. En dan plachtte Frederik III te vragen, wel, als dit nu waar is, een broeder of zuster, dan zijt ge dus niet meer uzelf, maar Jezus Christus eigen geworden. Vertel daar eens wat van. Kijk. En wat kwam dan dikwijls openbaar? Men kende die catechismus wel uit het hoofd. Maar de leer was nooit waarachtig beleefd in het hart, geliefden. En kijk, als dat nu waar gaat worden, dan kom ik terug naar wat de opstellers in zondag 1 zo kostelijk hebben gezegd. Hoe komt een ziel tot de enige troost dat het voor tijd en eeuwigheid goed met hem is? Hoe komt een hart, een mensenkind, tot die zalige troost dat hij naar lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid bij God drieënig geborgen is, in de weg der drie stukken, waar we niets van mensen af te doen, zolang God ons adem geeft. Dat is in de weg der ellendekennis. Om daardoor te komen tot de weg der verlossing, en te leren bewandelen in de weg der dankbaarheid. Wat ontdekt dan ook deze 35e zondagsafdeling uit de catechismus? Smeens diepe staat van ellende. Want hoe komt het dat je hart soms één warwinkel is van afgodendienst? Of heb u geen afgodjes van binnen? Ben je ze kwijt, mens? Och, mocht God je er dan maar recht aan ontdekken. Hoe komt dat nu? Dat ieder mens toch altijd een voorstelling van God heeft, op zijn manier. Omdat we God kwijt zijn. Omdat we naar Gods beeld geschapen zijn. En we zijn dat beeld Gods in ons bondshoofd Adam verloren. En u zoekt die mens op alle mogelijke manier dat ledig in zijn hart te vervullen. En zich weer een beeld, een voorstelling van God te maken. Maar door zijn diepe val, in zijn blindheid, in zijn dwaasheid, doet hij het buiten het licht van Gods woord om. Vindt u het te scherp gezegd, wat ik pas eens las van een godzalige oudvader? Ik las dit in een geschrift van Ralph Erskine. Erskine, zeggen we dan. En die zei dit, een zondaar, mens zoals hij van nature is, is een waanzinnig. Al meent hij goed bij zijn verstand te zijn. Weet u dat die vader dat eens scherp zegt? He? Hij bedoelde er dit mee. Die mens is zo waanzinnig, dat hij voor God niet buigen wil, een eigen weg der zaligheid zich opent, en zo op valse gronden God tegemoet reist, om eeuwig op te komen. Want de mens is stekenblind in hemelse wegen. Wat is nodig dat we toch veel bidden, Heere, ontdek me maar. Heere, schenk me uw heilige geest, opdat u mijn blinde ziels ogen openen, mijn verstand verlicht, mijn ellende staat mag leren kennen. En waar we onze staat van ellende, en wat is nu de diepe staat van een mens van ellende? Dat we bijvoorbeeld grote zondaren zijn, dat we vol met afgoden zitten, is dat nu de diepe staat van een mens van ellende? Wanneer dan mij er nog niet goed aan ontdekt. De diepste staat van mens van ellende is als God bij hem eraan te pas komt, dat uw God kwijt is. En dat uw God nooit meer vinden kan. Dat hij uit die ruisende kuil en dat modderig slijk, waarin hij door de zonde gezonken is, in de eeuwigheid niet meer uit kan komen. En nu komt dat wonder der zalige verlossing. God heeft een weg ontsloten in den Heere Jezus Christus. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij is het levende beeld Gods, dat zich gehuwd heeft met ons vlees. Daarom getuigt de apostel Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des eengeborene van den Vader, vol van genade en vol van waarheid. En als nu die dierbare Christus zich aan dat ellendige schepsel openbaart, en het geloof in het hart gewerkt, verenigt de ziel met die dierbare Christus. Dan wordt die in Christus, in dat beeld Gods, hersteld. En dat is nou zo nodig. Want laten we dit bedenken. God gaf ons zijn beeld. Wij hebben het verspeeld. Als wij nu strakjes voor God komen, dat komt eens. Wanneer? God weet het. We zullen tweemaal voor zijn rechterstoel staan. Bij het sterven wordt onze ziel voor zijn stoel gedagvaard. En straks op de dag der opstanding, met lichaam en ziel, met alle mensen. Waarop zal God dan oordelen? Laat ik het zo zeggen. Wat zal God dan van u vragen? En weet je wat God nu vragen zal? Geef mij mijn beeld. En daarom zal het wel zijn met u en mij, zullen we dat beeld Gods terug moeten hebben. En dat kan u alleen maar in dat uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid in de Heere Jezus Christus. Hem te kennen, hem te bezitten, door het geloof die borg te mogen omhelzen. Dan hebben we in Christus dat beeld van God weer. En wie in dat beeld van God straks voor Gods rechterstoel gevonden wordt, die zal het horen, gaat in. Gij gezegende mijn vaders, en erft het koninkrijk dat voor u weggelegd is, van voor de grondlegging der wereld. Nu moesten we toch feitelijk niet rusten, voor we dat beeld Gods terug hadden. Ik heb er eens gelezen van een martelaar, geliefde, die een half jaar gevangen had gezeten in de gevangenpoort. En hij had de catechismus bij zich. En toen zijn rechters vroegen hem wat hij toch wel in dat boekje, die catechismus, zag. En wat denkt u dat dat kind van God, die zijn leven moest besluiten aan de galg, wat denkt u dat dat kind van God toen zei? Naast Gods woord heb ik aan die catechismus alles tot verzadiging van mijn ziel. Want uit de Bijbel en door die catechismus heeft God me door zijn lieve geest geleerd hoe ik weer terug heb wat ik in Adam verloren had. Gods lieve beeld in Christus. Dat zijn niet die gruwelijke afgodsbeelden in Rome's kerk. Toen sloeg een der builen, toen hij dat zei hem op de mond, zodat het bloed eruit spatte. Hij kon niet meer spreken, maar met een glimlach wees hij naar boven. De andere dag moest hij zijn leven eindigen aan de galg. Maar het laatste wat deze martelaar zei was: lieve God, heb ootmoedig dank dat ge uw woord in mijn hart gelezen hebt. En dat de Heidelberger in mijn ziel is verklaard. Kijk, daar krijg je nu de ware dienst van God in geest en in waarheid. En wie zijn dat dan? Mag ik dat nog eens in een enkel Bijbels beeld u tonen? Wie hem nu dienen in geest en in waarheid, geliefden, en die dan hebben ingeleefd wat hier staat, mag men dan ganselijk geen beeld maken. God kan nog, mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepsel, al is het dat ze afgebeeld mogen worden, de foto is dus op zichzelf geen zonde. De portretten van onze godvruchtige vaderen prijken in hun geschriften, geliefde. Maar God verbiedt ze een beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Dan is alles afgoderij. Dan is het waar wat die kerkvader zei. Die zei: mijn portret. Ze vroegen om zijn portret. Toen zei hij: ach, mijn oude portret is zo lelijk. Dat laat ik liefst niet zien. En het nieuwe van me, dat is nog niet klaar. Kunt u hem begrijpen wat hij daarmee bedoelde? Daar bedoelde deze kerkvader dit mee, wat een godvruchtige vromenis zag. Mijn oude portret vindt u in Romeinen 3. Daar ben ik helemaal in getekend. Maar door genade heb ik een nieuwe foto. En die vindt u in Romeinen 8. Verzekerd zijnde van de liefde Gods in Christus. En kijk, dan komt de ware godsdienst. En dan komt de ware dankbaarheid. Daar heb je hem. Die tollenaar, die diende God in geest en in waarheid, toen hij met een verslagen ziel bad: o God, wees me zondaar genadig. Zo diende die overspelige vrouw aan de voeten van de Heer Jezus, God in geest en in waarheid, toen ze daar met een gebroken hart de schoot voor de Heer kreeg te bewenen. Dat mocht die blinde beoefenen buiten de poort van Jericho, toen hij riep: zonen Davids, ontfermt u mijner. Dat mocht de bruid uit het Hooglied doen, toen ze in het geloof der bruidegom de Christus omhelzen mocht en mocht zeggen: hij is de mijne. En ik ben de zijne, mijn liefste is mijn. In geest en waarheid, dat mocht die dichter van Psalm 116 doen. Toen hij het uit een overstelpend hart in de verwondering van Gods ontfermingen over zulk een uitriep: wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn genade vergelden, zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met dank erkentenis aan. De Heer dienen in geest en in waarheid, dat mocht Paulus toen hij jaagde in de weg der heiligmaking. Ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. En dan zingt dat hart biddend, wat we doen met een dichter van Psalm 119. In het 70ste vers: mijn ijver heeft van smart mij doen vergaan, omdat uw woord zo schandelijk wordt vergeten. dan komt er de rechte beoefening der dankbaarheid. En dan is het niet nodig dat we door stomme beelden onderwezen worden. Als hier dan staat in vraag 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want we moeten niet wijzer zijn dan God, de welke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van het woord van God. Dat woord Gods is dan ook scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En roept door de onwederstandelijke werking des Heilige Geestes de doden tot het leven. En daarmee is het uit. Want wij moeten niet te veel redeneren of wat al of niet nuttig kan zijn in van God verboden middelen. Maar we moeten ze beslist verwerpen en ons houden aan het woord van God. Door dat woord wil God ons leren wat tot onze zaligheid van nodig is. Zeker, daar is natuurlijk ook een dorre en een doodse verkondiging van het woord. Daar is ook een verkondiging des woords waarbij de dienaar dienst doet als een dode handwijzer die nimmer van zijn plaats komt, terwijl juist de levende verkondiging u een toeleiding tot de Christus is. Want dat is zo nodig. Men zegt wel eens zo gauw, nou ja, men preekt toch een rijke Christus en een arme zondaar. Ach, dan zeggen we wel eens, ja, daar zou er nog bij moeten komen. In kerken van gereformeerde confessie. En men zou dan niet preken Jezus Christus en een arme zondaar. Maar kijk, daar kan ook mijn arme ziel het precies niet mee doen. De uwe wel. Kan uw hart het er. Nou moet je eerlijk wezen om Jezus Christus willen. Antwoord nu eens. Kunt u het ermee doen? Dan bent u nog diep te beklagen. Die waarachtig en zijn afgodsbeelden in zijn ziel ontdekt is. Die dat hart heeft leren kennen als een modderpoel vol van ongerechtigheden. Die ermee bekend gemaakt is, Heere God, uit en van mezelf in der eeuwigheid. Ik kan u niet dienen in geest en in waarheid. Wat u van me vraagt, geef het toch aan me. En wil het toch in mijn hart werken, geliefde. Ach, wie dat mag leren, die is er niet klaar mee. Die zegt dat is tenslotte nog een dorre en doodse prediking. Een arme zondaar en een rijke Christus. Dit bedoelt de onderwijzer. En dat bedoelt God in zijn dierbaar woord. Als hier staat, niet door stomme beelden, maar door de verlevende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Dan moet de prediking uitstallen, de toeleidende weg voor zo'n arme zondaar naar den Christus. Hoe kom ik aan hem? En wat is die Christus voor dat volk in wier harten hij zich openbaart? Dan krijg ik zeer zeker, geliefde, een levende verkondiging des woords. En dan wordt Christus als de gekruisigde ons voor ogen geschilderd. En daarin rijst dan voor het zielsoog van die heilbegeerige het levende beeld Gods, Jezus Christus, op. Daar wordt wel waarlijk de bevinding der heiligen verkondigd. Maar dan is het een schriftuurlijke voorstelling van wat een arm zondaar aan de rijke Christus heeft. Dan is het niet zoals men smalend wel eens zegt, en die is er, zeker ik weet dat wel, een christenprediking. Dat is ook de dood. Want met een christen kom ik er ook niet. Een kenmerkenprediking die de ziel grond in de kenmerken, of die de ziel geruststelt in haar toestanden, is even zo goed verwerpelijk. De levende verkondiging des woords wijst heen naar den Christus, maar wil ook een gids zijn op de weg naar die Christus toe. Hoe dat gaat in vallen en opstaan, hoe dit gaat in een weg van ontgronding en ontdekking, hoe dit gaat in een weg van sterven, almaar sterven, hoe dat gaat in een weg waarin ik terechtkom op een doodlopende weg en geen voet meer verder kan. Maar daar komt Christus als die gezegende leidsman, als die dierbare borg en zaligmaker zichzelf te openbaren. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En een waarlijk ontdekt hart, wees eens eerlijk, zo ze vanavond hier in de kerk zitten, zou u er nou mee gered wezen, als we je ziel gerust gingen stellen op je ervaringjes, op je toestanden, op de kenmerken? Het is lief en kostelijk, kan niet gemist als het schriftuurlijke bevinding is. Maar wees eens eerlijk, zou je nu tevreden zijn als we je ziel daar nu op rustig zetten en zeiden, nou zal het wel goed komen? Veel eer, God bewaarde ons ervoor. Veel eer willen we u jagen uit de bloemhoven en het u toeroepen. Is het u waarachtiglijk om hem te doen? Mag u het zeggen? Heer, kijk dan naar in mijn hart. Met al wat ik heb, met al wat ik ondervonden heb, maar hoe mis ik u nog? Ik durf u nog niet te eigen. Indien het waarachtiglijk is, dan mag ik u op grond van dat dierbare woord en de leer in onze kostelijke Heidelberger toeroepen. Houd dan maar aan. Kom, nooddruftigen, houd aan. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Dan moest je 80 of 90 jaar worden. En dan moest je tot je 80ste, 90ste jaar in het verborgen der omzichten en mee. En je durft niet te grijpen iets wat je niet toekomt, omdat je eraan ontdekt bent dat je met gestolen goed bedrogen uitkomt. Zou het dan nog niet de moeite waard zijn om een 80, 90 jaar vol te houden? En de Heere mocht zich dan in zijn volheid openbaren om je over te nemen en te zeggen, ziet, hier ben ik. Daarom, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. Noodruftiger, veracht Gods goedheid niet, nooit. Zal hij zijn gevangene begeven? Is het om hem te doen? Hij zal niet achterblijven. Maar de Heere weet de weg. En die weet hij alleen. Hij zal het doen op zijn tijd. En op zijn wijze. Door de levende verkondiging des woords onderwezen te worden. Dat deed Filippus ook. Toen daar die arme moorman zat. En die zat daar wel gebogen over de schriften. En wat lezen we dan? Filippus. En hij verkondigde hem Jezus. Jezus en Jezus alleen. En daarin alleen kan ons hart rusten. En mogen we dan in hem, in Gods deugdenbeeld hersteld, in Christus, door de genade des geloofs leven, weet u, en nu eindig ik, welke gezegende vruchten dat afwerpt in dit leven, dit, dat, onder het drukkende kruis. Maar dag, Gods volk is dikwijls een volk van kruisdragers. Nu werpt het deze vrucht af, dat onder het drukkende kruis we dan de Heere wel eens mogen zien als een barmhartig en een goedertieren en een getrouw vader. Een der martelaren, wiens leven was gefundeerd in het woord, en die de catechismus door genade had leren beleven, een der martelaren. Hij zag voor zijn oog zijn vrouw en zijn 6 kinderen verbranden. Hoe ontzaglijk. En zelf werd hij gesleept naar de gevangenis. En hij eindigde zijn leven op het schavot. Maar hij mocht dit zeggen. Lieve Vader in den hemel. In alle druk in mijn leven hebt u me toch ondersteund. Lieve Vader, nu zal u me thuis halen. Nu is de druk voorbij. En hoe ga ik u eeuwig danken voor het kruis. Zo te leven, geliefde, doet ons in raadselachtige wegen. Want daar brengt de Heer soms ook in. Dat we in zulke raadselachtige wegen soms terechtkomen. Dat we zeggen, ik weet het niet meer. Dan wil de Heer zichzelf aan ons openbaren. Als de enige wijsheid. In schoon besef kan het wel eens wezen. Dat we hem mogen zien als een verzoend God in die dierbare borg. En bij zegeningen in dit leven mogen we dan de Heere zien als de fontein aller goede uit wiens hand dit alles toekomt. En bij aanvechtingen in ons leven mogen we de Heere dan wel eens zien als de overwinnaar. Over al onze doodvijanden. En dat ze toch niet verder kunnen gaan. Dan dat de Heer het toelaat. God almachtig. Mijn medereiziger naar de eeuwigheid. Heilige. De waarheid van zijn woord. En de kostelijke inhoud. Van ons schuldenboekske. De Heidelberger Catechismus. Aan uw zielen. Tot uw eeuwige behoudenis. Onderzoekt het, leer het door Gods genade betrachten en de enige troost in leven en in sterven, ze mogen dan uw deel zijn, niet meer mijzelf, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen. Nu is het eeuwig. Halleluja. Amen. Lieve heren, het is groot voor een in zichzelf nietig, zondig, schuldig mensenkind. Uw volk zal dan ook de eeuwigheid nodig hebben om het uit te wonderen en u eeuwig te aanbidden en te verheerlijken voor die kostelijke weg. Die u hebt uitgedacht en u ontsloten hebt in de Heer Jezus. Om afgodendienaars en beeldendienaars te bekeren en te leren u te dienen. In geest en in waarheid. Heer, schenk het onze kinderen, jongeren en ouderen. God van alle genade, leer het ons voor het eerst. Of bij verlieping, u in geest en in waarheid te dienen, naar uw eeuwig getuigenis. Amen. Derde en negende vers uit de 10 geboden des Heeren. herinneren aan de collecte voor de emeriti aan de uitgangen. Ontvang nu mijn biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.